Europa in een ijzeren greep. Daniel 2 gaan we iets uitlezen, Daniel 7 ook. Daniel hoofdstuk 2. Vers 37, u, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u, Nebukadnezar, koning van Babel, het huidige Irak, het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, daar komt de term vandaan, in die ijzeren greep. Het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles, juist zoals het ijzer alles verplettert. Zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. Ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan. En waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouwen die het ijzer, het brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. En dan uit hoofdstuk 7. Vers 11. Toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. En ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam weer de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen. En men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natieën, talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Ik, Daniel, was tot in het diepst van mijn geest geraakt. En de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Ik kwam in de nabijheid van een van hen die daar stonden en vroeg hem naar de juiste betekenis van dit alles. Hij vertelde die mij en liet mij de uitleg van deze zaken weten. Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen. Dat loopt parallel met die vier materiaalsoorten van Daniel 2. Maar nu zijn het dieren. Daar heb je de intrinsieke waarde van de koningen, hoofdstuk 2. En hier heb je het karakter van die rijken in de vorm van dieren. Die grote vier dieren in getal, die uit de aarde zullen opstaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid. Ja, tot in der eeuwen eeuwigheid. Toen wilde ik de ware betekenis van dat vierde dier, dat verschilde van die andere, uitzonderlijk schrikwekkend. Zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons. Hij at, verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Vers 22. Totdat de oude vandaag kwam, de heiligen van de Allerhoogste, recht verschaft werd. En het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen. Nu stop ik. Niet omdat er niet meer te lezen valt. Enorme stukken tekst. Profetieën in het Oude Testament duiden op deze geschiedenissen. Nu probeer ik u mee te nemen in dit thema, in deze geschiedenissen. Als je vandaag zou vragen waar ligt het brandpunt van de hele toekomstige ontwikkeling, dan krijg je heel vaak het antwoord, ik denk terecht, dat ligt in Jeruzalem. Dat ligt daar op de Tempelberg. Daar is al eeuwen gedoe over. En dat is net een vat buskruid. Als daar een lont in komt, dan ontploft de hele boel. De Tempelberg. Misschien mag ik een kleine schets geven over die Tempelberg. De eerste keer dat dat voorkomt, dat die naam Moria te vinden is, is in Genesis 22, waar Abraham met Isaac naar boven gaat. Abraham draagt het hout, Abraham draagt het vuur en een mes en Isaac draagt het hout. En op de top van de berg vraagt Isaac, waar is het lam? Abraham zegt, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen die beiden samen. Die prachtige duidingen worden heel vaak gebruikt aan te geven dat de Heer Jezus niet alleen naar het kruis ging, maar dat hij dat samen met zijn vader deed. Ik zeg dat ook uit het Nieuwe Testament, omdat de Heer Jezus zelf in Johannes 16, vlak voor het kruis, zegt, allen hebben mij alleen gelaten, maar ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Heel precies. De Vader ging mee. Zo gingen die beiden samen. Die duiding uit Genesis 22, de berg Moria, Abraham had geen keus. Hij moest dat gaan bezoeken, waarvan de Heere zei, daar is het. Die berg Moria, broeders, zusters, beste vrienden, komt u weer tegen in het leven van David, later. Veel later, honderden jaren later. David heeft het volk willen tellen. Hij wou wel eens weten hoe machtig hij was, hoeveel onderdanen hij bezat. Was foute boel, hij was een beetje trots. Als je wilt weten wat je zelf allemaal gepresteerd hebt, dan lijkt je een beetje op Absalom, die voor zichzelf een zuil oprichtte in het koningsdal. Want hij denkt, de anderen doen het niet, dus ik moet het zelf maar doen. Maar goed, David, ook in die richting denkend, wilde weten hoeveel mensen nu onder hem stonden. Er waren nog een paar dingen. Uiteindelijk heeft de Heere ingegrepen door een profeet. En David kreeg de keuze uit 3 plagen. Want ook het volk zelf was verkeerd gegaan. En die plagen die heeft David gehoord. En de laatste plaag was vallen in de handen van de Heere 3 dagen. En hij heeft gekozen voor dat laatste. Voor die laatste plaag. Want hij zei, als ik in de handen van de mensen kom, dan ben ik nog niet jarig. Ik ben toch liever in de handen van Jahwe. Hij koos voor die laatste plaag. 3 dagen. Het zwaard van de Heere hing toen op het punt om te vallen, op het punt om toe te slaan, boven de dorsvloer van Ornan of de dorsvloer van Arauna, andere vertaling. Maar goed, dezelfde locatie. David kocht die dorsvloer voor een enorm bedrag van die meneer Ornan. Bouwde daar een altaar. Offerde daar en de Heer antwoordde met vuur uit de hemel. En toen werd het zwaard van Jahwe weggestoken. Wat blijkt, en dat vindt u in 2 Kronieken 3... als Salomo een tempel voor de Heere wil bouwen, dan doet hij dat op die dorsvloer van Arauna, daar, die David gekocht had. David had dat ook als een soort erfenis aan Salomo gegeven. Maar bovendien staat daarbij op de berg Moria, de locatie waar Abraham en Isaac stonden en waar de Heere voorzien zou in een lam ten brandoffer, bleek de plek te zijn waar David een altaar bouwde, bleek ook de plek te zijn waar Salomo zijn tempel bouwde. Ik wil het heel voorzichtig zeggen, toen de Heer Jezus geboren werd, hebben ze hem op zijn 8e dag besneden. De Bijbel zegt dat. En ongeveer 30 dagen oud is hij opgedragen geworden in de tempel. Omdat hij de eerstgeborene was. Daar vindt u Simeon die hem in de handen neemt. Daar vindt u Hanna die daarbij komt staan als een profetes. Dat is daar. Nu hoop ik dat u het pakt. Zou de Heer Jezus op de hoogte zijn geweest van het offer van Abraham en Isaac? Antwoord ja. Want dan gaat het over Jahwe in Genesis 22. En onze Heer Jezus is Jahwe, is ook Jahwe. De Heere zelf, hij stond erbij. Was hij erbij toen David een offer bracht en dat vuur uit de hemel? Ja, hij was daar geweest. Continu. Toen de Heer Jezus 12 jaar was, is hij met zijn ouders, zet het maar even tussen aanhalingstekens, alsjeblieft, Jozef en Maria, naar Jeruzalem gegaan. En is in de tempel blijven hangen. Kinderen mochten mee toen, als ze bar mitzwa gedaan hadden, als ze dus een zoon van de wet zouden zijn geworden, als ze bij het volk geteld zouden worden. Hij dus ook 12. En is daar achtergebleven. Ze hebben hem gezocht. 3 dagen later vonden ze hem. Waarom bent u zo ongehoorzaam geweest? En dan komt het hele bijzondere. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Broeders, zusters, daar. Genesis 22. Berg Moria. De dingen van mijn vader. David, de dingen van mijn vader. Salomo, de dingen van mijn vader. En nu zegt hij, Jezus, dat gebeurde allemaal op deze locatie. Als ik nu zelf Nu ik volwassen ben, nu ik meetel. Weet je wat, door bar mitzwa tel je mee bij zo'n minyan, als het getal van 10 gezocht moet worden. Daar heeft de Heer Jezus de plek gevonden, wist hij al lang. En daar wilde hij blijven, maar mocht nog niet. Hij is meegegaan, daar is hij geweest. En als de Heer Jezus in Lucas 19 op de ezel zit, dan komt hij uiteindelijk op de helling van de Olijfberg. Vanaf de Olijfberg, weent over die plek, omdat het een rovershol is geworden, omdat het gedevalueerd is tot een soort marktplein. En daar heeft hij geweend. Maar daar is hij, lees Lucas 19 verder, daar is hij met die ezel en al in Jeruzalem in de tempel gekomen. Daar heeft hij die wisselaars eruit gegooid en die duivenverkopers en al die marktkraamachtige dingen weggestuurd die Jezus wilde zijn in de dingen van zijn vader. Maar ze hebben hem eruit gegooid. Er is altijd strijd geweest om die plek. En de grootste strijd is dat ze hem niet wilden. Dat ze niet hem als heiland erkenden. Oh, dat u toch erkende wat tot uw vrede dient. Maar u hebt het niet gewild. Dat is de taal die de Heer Jezus zelf gebruikt. Voor die plek. Daar vindt u het. Die tempel is verwoest. In het jaar 70. Maar dat was al eerder een mikpunt geweest. Van de Maccabeeën weten we niks. In de Bijbel niks. Vrijwel niks. Wel in de ongewijde geschiedenis. Dus de opstand van de Maccabeeën tegen het Romeinse, of toen nog Syrische gezag van de koning van het noorden, Antiochus Epiphanes. Misschien kent u die naam, is dat wel eens gevallen. Dan denkt u ook, ja, wie zal dat zijn? En, nou ja, vergeet het maar. Maar dat was een koning, nog een restant van het Derde Rijk. Weten we van Alexander de Grote, die jong stierf en dat rijk toen in 4 delen delen. En er was ook een noordelijk deel bij, daar was Antiochus Epiphanes één van. Eén van die derde in het rijtje van Daniel 2. En Antiochus Epiphanes heeft een beeld voor zichzelf in de tempel laten zetten. En heeft de Joden toen gedwongen om varkensvlees te eten. En heeft verontreinigd bloed binnengebracht. Antiochus Epiphanes is weggegaan. Heeft het uiteindelijk verloren. Maar na Antiochus Epiphanes kwamen de Romeinen opzetten. De Romeinen, ja, die komen uit Rome. Daar zie je het Europa verschijnen. Daar zie je dus komen dat er een rijk, een machtig rijk ontstond met als zetel Rome. En dat was er in de tijd van de geboorte van de Heer Jezus. Keizer Augustus, u hebt het allemaal gehoord op eerste en op tweede kerstdag of op kerstavond. Inschrijving vond plaats toen Quirinius stadhouder was in Syrië. Vul maar in. Al die termen, het is hier volstrekt helder dat het de Romeinse bezetter was. En het is Pilatus geweest die hem, de onschuldige, veroordeeld heeft tot de dood van het kruis. En hij wist dat hij fout zat. Hij wist het ook van zijn vrouw. Hij wist het ook van zichzelf. En hij had niets ongerijms gevonden in het leven en in de dienst van onze Heer Jezus. Ik wil zo graag langzaam maar zeker naar de Romeinse invloed gaan. De Europese invloed. Maar die is nog een hele tijd heel erg sterk geweest. In het jaar 70 heeft diezelfde Romeinse bezetter die tempel daar in Jeruzalem verwoest. De Heer had ook gezegd, er zal geen steen op de andere steen blijven. Dus dat is ook gebeurd door Pilatus en zijn opvolgers. En op de triomfboog in Rome, of u die boog van Titus ooit gezien, ik weet het niet of u daar geweest bent, maar maakt niet zoveel uit. Maar er staan nog restanten van de trofeeën die toen buitgemaakt zijn. En die vind je daar nog een beetje terug als herinnering aan de grote daden van de Romeinen. Nu zegt de Bijbel dat vierde rijk van Daniel 2, het Babelse rijk, Irak, het Medisch-Persische rijk, Iran, het Grieks-Macedonische rijk, Griekenland, Macedonië, het Romeinse rijk, goud, zilver, koper, ijzer. Maar aan dat ijzeren stuk zit nog een verlengstuk, benen met voeten. En dan blijken ineens twee benen en twee voeten te zijn. Die twee voeten die hebben te maken met dat Romeinse Rijk, waar je eigenlijk twee stukken bij elkaar ziet komen. En dat noemen wij het West-Europese Rijk, Rome als hoofdstad. Daar staan wij het dichtst bij van hieruit. En het Oost-Europese Rijk met Constantinopel van Constantijn afkomstig als hoofdstad, het huidige Istanbul. Maar goed, zo wordt het vandaag genoemd, maar dat was toen Constantinopel. Dat Oost-Europese Rijk heeft dus het Syrisch-Orthodoxe, het Grieks-Orthodoxe en het Russisch-Orthodoxe. Dus al die groepen gelovigen, kerken, die zitten dus onder die vlag. Maar dat wordt één, het is één ijzeren gebeuren. Er zijn weliswaar twee benen, twee voeten, maar die komen bij elkaar en het wordt dus één machtsblok. En dat ene machtsblok zal tevoorschijn komen als een beest uit de zee, Openbaring 13... Misschien heb je het gelezen. Ik zag en uit de zee kwam een beest tevoorschijn. En een tweede element, als een beest uit de aarde. En de draak. En daarom hebben we dat wel eens een beestenboel genoemd. Weet je wel, een beest uit de zee, volkerenzee. Echt, dat is een duiding van de volkeren, de wateren, de zee. En er komt een beest uit tevoorschijn. Buitengewoon krachtig, maar ook heel erg vernielzuchtig en agressief als het gaat om het geloof. Een andere wet, een andere datum, een ander offer, een andere beleving, totaal anders. En dat beest uit de aarde, die geeft er nog een flinke schuit bij, die versterkt dit nog, want dat is de antichrist. Nu zeg ik het maar heel voorzichtig, maar om het duidelijk te maken. Want dit accordeert, dat gaat samen. En als dat spul samen gaat, dan krijg je een monster. Nou, en dat gebeurt. Er komt een tijd dat deze beïnvloeding vanuit Europa voor Europa zelf een ijzeren greep zal zijn. Ze zitten helemaal klem. En als je niet meedoet, dan kun je niet kopen of verkopen. Openbaring 13, weet je wel, 666. Nou, en de discussies over wie dat zal zijn en hoe dat ingevuld moet worden, die zijn nog lang niet verstomd. En er zal iedere keer wel een nieuwe optie komen. Misschien is de meest makkelijke optie voor jou vandaag wel dat het getal 7. Sorry, dat die 777 zou dus voor gelovigen gelden. Maar het getal 6, 666, want dat is dan het teken wat je dan ofwel getatoeëerd krijgt, ofwel op je voorhoofd of op je rechterhand of waar dan ook aangebracht krijgt, heeft als in het Hebreeuws de getalswaarde van www. En www, daar begint uw zoektocht mee, Als u even wilt intoetsen. En merkbaar, natuurlijk is dat World Wide Web, dat snap ik wel. Dat is geen vraag. Maar het merkwaardige is dat de getalswaarde van die W toch echt hetzelfde is als 666. Zou het in die hoek zitten? Nou, wie doet er niet mee dan? Wie doet? Nou, iedereen doet mee. Bijna. Ik ook. Jij ook. Je zoekt ook. Misschien heb je vandaag een paar dingen opgezocht. Ik heb wel. Het is een optie. Misschien wel een andere optie. Ik wil daar niet over zeggen. Dit is het gewoon. Maar het is wel een optie die veel dichterbij is dan je eigenlijk vermoedt. Die is misschien wel hanteerbaar voor de meesten van ons. Nu al. En als je dat niet wilt, zegt Openbaring 13, ja, dan kun je niet kopen, dan kun je niet verkopen. Ja, dan ben je dus gebrandmerkt, dan ben je dus uitgestoten. Zou je dan bij de heiligen van de Allerhoogste gaan horen? Die term kwamen we tegen in Daniel 6 en 7. De heiligen van de Allerhoogste die het koningschap zullen krijgen. Dat rijk uit Rome, dat Romeinse rijk, krijgt weer gestalte. Op dit moment heeft het dat niet. Europa is natuurlijk wel een speler op het toneel en doet flink zijn best. En ze zijn steeds aan het discussiëren wie nu wel de baas zal worden. Nu komen ze niet uit, er komen weer een paar nieuwe bij en de verdeeldheid wordt alleen maar groter. Ik zal het anders zeggen. Dit is ontstaan door de spraakverwarring in Babel. Nou, die spraakverwarring die komt op dit moment terug. Klinkt een beetje stom, maar u begrijpt ongeveer, ze verstaan elkaar niet meer. En ze zitten bepaald niet op één lijn. Dat is duidelijk te herkennen vandaag. En misschien is het gebouw in Straatsburg, de torenbouw van Babel, als model voor hun locatie, wel synoniem aan deze dingen. Er zijn allemaal dingen die misschien wel veel dichterbij liggen dan we vermoeden. Die spraakverwarring is er in dat geval. En het nemen van een besluit is op dit moment bijna onmogelijk geworden. En het wordt met de toekomstige partners nog moeilijker, zegt iedere kenner. Maar er komt dus een ommezwaai. Er komt dus een dictator. Er komt iemand uit tevoorschijn die ijzeren greep zal laten knellen voor iedereen die wil. Maar dan moet je. Dat is dat beest uit de zee. Er komt een machtsblok uit de Volkerenzee die dit hele apparaat Europa meeneemt. Die gesteund wordt door de demonische machten die maar denkbaar zijn. Die komen allemaal naar voren en die zullen zich er allemaal in verlustigen. En dit wordt zo'n militair, misschien ook wel elitair gezelschap, maar aangestuurd door de draak zelf. De draak geeft aan dat beest zijn macht. Aan dat beest zijn macht. Dat wordt een gigant. Dat is Europa. Nou, je houdt je hart vast. Ik weet niet of u nog gaat stemmen als er weer Europese verkiezingen zijn. Sorry hoor. Die komen er weer aan. En dan wordt ons gevraagd om weer een stem uit te brengen. Ik weet echt niet wat ik doen moet. Ik laat het nog maar even open. Maar ik ga u geen stemadvies geven. Daar ben ik niet voor. Dat hoef ik ook niet. Dat mag u zelf doen. Maar u mag wel zich realiseren dat dit wat nu voor een deel in Brussel, voor een ander deel in Straatsburg gebeurt, dat dit verregaande consequenties heeft. En dan komt de tijd dat als je niet meedoet, dan word je eruit gezet. Dan denkt u, dat red ik nooit. Ja, ik kan niet zonder computer op dit moment. Misschien zegt u dat, misschien zegt u andere woorden. Maar ik zou u wat zeggen. Dat is in de tijd dat de grote verdrukking echt aanwezig is. En in die tijd die de grote verdrukking heet, die duurt precies 42 maanden, oftewel 3,5 jaar of 1260 dagen. Dat komt ook uit de Bijbel. Die periode maakt u niet mee als u gelooft in de Heer Jezus. Ja, en dat hebben we geroepen al jaren. Dat is niet nieuw. Dat heb ik ook niet van mezelf. Ik ben opgevoed zonder deze informatie. Ze hebben altijd gezegd, we moeten dwars door die grote verdrukking heen. Of nog sterker in onze gedachten, in onze kerk, zei men, je bent nu in het duizendjarig vrederijk. Ja, dus, maar de Satan is wel gebonden, zit maar wel aan een heel lang touw. Zo ongeveer werd het dan uitgelegd. Dus je hebt heel veel speelruimte om je te bereiken. Maar u en ik kijken vanavond naar die ijzeren greep. En die ijzeren greep, broeder, zuster, geldt niet voor jou als je gelooft in de Heer Jezus. Nou, dat is een makkelijke oplossing. Zo van, laat de boer maar de boer. En laat ze maar komen, al die hectiek. Ik zie het wel, maar ik zie het niet meer hier, want ik ben er niet. Dus we gaan voordat de bom barst, gaan wij van hier, gaan wij gelukkig naar de Heer Jezus. En we zijn eraf. Dat wordt ons verweten. Dat is flauw. Dat is gewoon, voordat de ellende kwam, dan ineens ertussen uitpiepen of zo. Alsof je niet tot zegen mag zijn. Nou, de Bijbel zegt heel precies dat de mens van de wetteloosheid, het is 2 Thessalonicenzen 2, dat de mens van de wetteloosheid, dat is dus dat beest, dat komt, wat alle wetteloosheid in zich verenigt, en wat alle demonische machten ook nog bij zich heeft, assistent van een beest uit de aarde en de draak, de duivel zelf, dat hele spul, dat hele beestenboel, dat trekt op. Maar die mens van de wetteloosheid kan nu nog niet komen, want jij bent er nog als je gelooft in de Heer Jezus. Nou ja, dat is een mooi verhaal. En dat wordt me vandaag al kwalijk genomen als ik dat zeg. Ik zeg het niet uit mezelf. Dat heb ik ook mogen zien. Maar de Bijbel zegt dat in 2 Thessalonicenzen 2. Neem dat alsjeblieft mee als huiswerk. Want die mens der wetteloosheid kan zich niet openbaren zolang er een weerhoudende factor is. Nou, de vraag wordt dus, wie of wat is dan die weerhoudende factor? Antwoord is, u en ik, Heilige Geest in ons lichaam van Christus hier. Maar als die weerhoudende factor weggenomen wordt, opgenomen wordt, weggehaald wordt, dan pas breekt de hel los. Dat is die tijd. Dus de tijd dat die enorme druk vanuit Rome, het Romeinse Rijk, die alles op zijn kop zet. Die in de tempel een afgodsbeeld gaan neerzetten. Die alle wetten veranderen. Die alle woorden van Jehovah veranderen. Die alle tijden, afspraken, bepaalde dagen veranderen. Die alles veranderen naar de duivel toe. Die zullen dan plaatsvinden. Maar jij en ik zijn niet meer hier. We zijn opgenomen. We zijn weggehaald. We zijn door de Heer Jezus bij hemzelf gebracht. Nou, dan wil ik het heel voorzichtig zeggen. Daniël 2. We lazen over die vier waardevolle dingen. Goud, zilver, koper, ijzer. Dat ijzeren rijk krijgt een vervolg. Maar als die steen zonder handen losgemaakt, dat beeld, dat statenbeeld, raakt. Waar raakt die steen dat beeld? Bij de voeten. Lees maar, Daniël 2. Dus dat is in die tijd, de tijd dus dat het ijzeren stuk aan de beurt is. Nou, dat is één. In Daniël 7 worden diezelfde vier rijken, vier wereldmachten, het Babylonische, het Medisch-Persische, het Grieks-Orthodoxe en het Romeinse, vergeleken met vier dieren. Een beer, Een leeuw, een beer, een panter en een vreselijk dier. Dat laatste, dat vierde dier, is voor Daniel aanleiding om de vraag te stellen: wat dan en hoe dan? Hoe moet ik dit verstaan? Waarmee kan ik het vergelijken? Nou, die vragen die komen. Het vierde rijk is dat rijk van een beest uit de zee. En een beest uit de aarde in Openbaring 13. Maar in Daniel 7, waar ik net was, waar die rijken zo na elkaar gezet worden, daar staat op een bepaald moment, en toen kwam er met de wolken des hemels een mensenzoon bij de oude vandaag. Stel dat u dat nog een keer leest in Daniel 7. En u zo, wat merkwaardig. Juist vlak voor dat vreselijke van dat vierde dier zichtbaar wordt, merkbaar wordt, is er een opname van de mensenzoon. Nou ja, misschien bent u al 20 keer hier geweest en heb u ook al 20 keer daar te horen zeggen van, ja, dat is natuurlijk toen de Heer Jezus vanaf de Olijfberg, nadat hij het werk volbracht had, met de discipelen stond en daar op de Olijfberg kwam en daar ineens wegging, opgenomen werd met de wolken des hemels. Die wolken des hemels hebben hem, volgens Daniel 7... ik heb het gelezen, bij die oude van dagen gebracht. Bij God zelf, bij Yahweh zelf en zijn heerlijkheid. En dan wordt in één adem daarmee een term gebruikt, de heiligen van de Allerhoogste. Die zullen, als het vierde rijk overwonnen wordt, TZT, alle macht krijgen en het koningschap krijgen. Zal ik het anders zeggen? Die zullen met Christus heersen die 1000 jaren. Als u het pakt, dan heb u de sleutel. Dan ziet u dat het rijk weliswaar hier op aarde vreselijke dingen doet. Op een bijzondere manier tekeer gaat. En al het negatieve, al het demonische inbrengt. Misschien helpt het ons om te zien dat er één is opgenomen die in één adem een groep allerheiligsten, de heiligen van de Allerhoogste, de heiligen van de Allerhoogste. Daar hoor ik bij hoor. Van welke kerk bent u? Van de heiligen van de Allerhoogste. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is niet gereformeerd, hervormd, Pinkster, Baptist, vergadering. Nee, het heeft maar met hem te maken. Ik hoor bij de Heer Jezus. Hij heeft mij gekocht en betaald. En hij zei, Vader, ik wil dat ze bij mij zijn. En er komt een moment dat hij zegt, komen jullie. Dat is die opname van de gemeente. Maar ja, dat wordt weer onder vuur genomen. Want, ja, dat is om die reden niet goed, of om die reden niet goed. En ik wil zo graag duidelijk zijn, lieve mensen, die opname is geen flauwe zaak. Is er niet een ontspringen van een soort dans? Of het weglopen voor een bepaalde moeilijke periode? Dat is de geweldige eenheid die de Heer Jezus heeft bereikt. En het is uit de hele Bijbel duidelijk dat vanaf het moment dat die gemeente weg is, opgenomen is, ook die weerhoudende factor weg is. En eigenlijk weet u dat. Eigen omgeving. Als er grove taal gebruikt werd en er humor zou zijn, moppen heette dat vroeger, getapt werden, maar er was één gelovige bij, dan hield iedereen zich in. Maar ja, dan heeft Jan het zo beroerd, nee, dat kunnen we niet maken, dus dat doen we maar niet. Maar als Jan dan. Nou zijn we onder elkaar. Nu kunnen we wel een grapje lanceren. Dat heb u vast een keer meegemaakt, iets dergelijks. Op een verjaardag. Of in een huwelijksceremonie, s'avonds, laat. Sorry, om wat te beduiden. De weerhoudende factor. Ik weet het wel. Ik heb het ook vaker hier gezegd. Eigenlijk zou Sliedrecht helemaal blij moeten zijn met het feit dat hier nog gelovigen zijn. Ze zouden u dankbaar moeten zijn. Wel, uit het feit dat u hier nog bent, blijkt dat de duivel nog niet zijn allerlaatste listen kan laten zien. Kan niet. Dat komt wel. Maar dan bent u hier niet meer. En u kunt zeggen, ja, dat is mooi voor ons. Ja, ja, het is een ramp voor hen. Wat gaat er gebeuren als de weerhoudende factor er niet is? Simpel voorbeeld, ik heb het 20 keer gebruikt. Als Abraham met de Heer, met Jahweh spreekt over wat Lot zou kunnen overkomen in Sodom. Wat Abraham zou kunnen doen, is voor de Heer gaan staan en bidden en vragen om. Als er nu eens 50 zouden zijn, of 40, of 30, of 20, of 10. Ziet u niet een weerhoudende factor? 10 in Sodom Gomorra was een weerhoudende factor voor de hele streek. Is dat dus vreemd, als je dat zegt? Toen al niet. En ook als dat dan toch tot een oordeel komt en de vrouw van Lot gaat wat twijfelen, dan zegt die engel die het oordeel moet uitvoeren, die zegt, als u niet weg bent, kan ik niks doen. Letterlijk zelf. En ze mag nog naar een, wat ze zelf noemt, een kleine stad vluchten. Daar ziet u het toch. En waarom is dat nu zo'n discussiepunt van, ja, dat gedoe met die weerhoudende factor, dat is inlegkunde. Dat is helemaal geen inlegkunde. Het feit dat hier gelovigen zijn, is een zegen voor Nederland. Het is een zegen voor een bepaalde provincie, plaats. Een zegen voor de familie. Als een ongelovige man, volgens 1 Korinthe 8, geheiligd is door de gelovige vrouw, zegt de Bijbel. Anders waren ook uw kinderen onrein. Maar wat betekent dat? Betekent dat dat die ongelovige man ineens een gelovige is, omdat die vrouw gelooft? Nee, dat staat er helemaal niet. Er staat alleen maar dat die ongelovige man zo bijzonder begenadigd is, dat hij mag wonen met een mevrouw die wel gelovig is. Zij bidt. Zij denkt, zij is op de Heer Jezus en op zijn verheerlijking gericht. Dat is een zegen voor die ongelovige man en ook voor die kinderen. Dat zegt de Bijbel. Dus als we iets hebben over een weerhoudende factor, dan is dat gewoon zichtbaar. En dat voelt u ook. Dat kunt u best pakken. Maar als die weerhoudende factor weg is, ja, er zijn alle hekken van de dam en er zijn alle aanvallende dieren ineens vrij om binnen te stormen en te verscheuren. Er komen alle wolven in één keer binnen. Dat is het bijzondere. Wat is het eigenlijk heel teer en heel mooi dat u dat vanavond mag zien. Nou, Europa, ijzer vermengd met leem, dus ook nog wel een beetje mix met aardse dingen, met betrekkingen, met aardse dingen. Dat is, je moet toch eten, nietwaar? Je moet toch brood op de plank. Je moet toch voor de kinderen zorgen. Die moeten toch ook opvoeding, die moeten toch ook onderwijs krijgen. Een mix, maar hoe dan ook, het blijft een ijzeren element. IJzer en vermaalt alles uiteindelijk. En waar is nu die aanval op gericht? Nou, ten diepste op de plek waar de Heere zijn naam doet wonen. Dat was toen de tempel. Dat is eigenlijk nu nog zo. Waar richt zich alle aandacht op? Nou, niet op de Gaza-strook uiteindelijk, maar op Jeruzalem, op die tempelberg. Diezelfde berg, Moria, waar nu de Al-Aqsa-moskee staat in de rotskoepel, heiligheid, te vinden is. Daar graaft alle aandacht naartoe. En als daar een vaatje buskruid landt, dan kun je de krant wel open doen. Dan weet je wat erin staat. Maar wij, lieve broeders en zusters, wij horen hier niet. We zijn vreemdelingen hier. We zijn bijwoners hier. Voor wie geldt dat? Dat geldt alleen voor die tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. Wat mooi, hè? Dat je de Heer Jezus mocht leren kennen. En of dat nu door je pa, je ma, of door je oom en tante, of door een boek, of door een film, of door een dienst, of door een kerk, of door een prediker. Vul maar in. Als het gebeurd is, dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel voor dat geweldige, dat Gods genade ons heeft willen bereiken. En als je gelooft in de Jezus, ben je niet meer van deze wereld. Hoor je hier ook niet meer. Je bent er nog wel, maar je hoort hier niet. En er komt een moment dat God die hier niet meer horen, hier weghaalt. En brengt daar waar ze wel horen. En waar is dat? Onze erfenis is in de hemelen. Van waaruit we ook de Heer Jezus Christus verwachten. We gaan naar hem toe. We gaan naar hem. We zullen bij hem zijn. We zullen door hem in het huis van de Vader worden gebracht. Ik ga nog een stapje verder. We gaan met hem een poosje later, 3,5 jaar later, ik bedoel na de grote verdrukking, komen we terug op de Olijfberg. Jij komt daar op de Olijfberg. Als je gelooft in de Heer Jezus. En we gaan met hem van de Olijfberg op een ezeltje naar de tempel. Ezeltje even tussen aanhalingstekens. Diezelfde route. Want hij vult het huis van de Heer. En jij bent erbij. Alleen het is geen ezel met 4 benen die Ia en Ia roept. Het is waarschijnlijk die prachtige troonwagen van het boek Ezechiël, waarin hij vervoerd wordt en daar aankomt in Jeruzalem en in de tempel. En vanaf de tempel stroomt een zegenstroom, een tempelbeek, tot aan je knieën, lenderen, zwemmen. Die beelden, Ezechiël 47, vanuit die tempelbeek is zegen voor heel Europa. Dat is die machtsfactor weg. Er is een andere factor aanwezig. Dat is de Heer Jezus. Dat had toen hij hier op aarde was, gekund. Als ze het gedaan hadden, maar ze hebben hem niet gewild. En daardoor is een ander plan van God in werking getreden, waardoor je nu hier in Sliedrecht zit en meekijkt of meeluistert. En dat andere plan betekent dat we hier nog zijn, maar wij worden weggehaald. En dan gaat dat oordeel komen over allen die niet willen. Die tot op heden nee zeggen. En dat is zo ernstig. Zeker als je denkt aan familie en aan vrienden en aan bekenden. En misschien wel aan je kinderen, aan je eigen kinderen. Je zou niet zo graag daarover een oordeel willen uitspreken. Maar dit prachtige beeld, dit complete zegenbeeld van Yahweh komt hier naar voren. Dus los van Europa. Wij zijn niet van hier, maar we zijn van hem. Bij hem en horen bij hem en zullen bij hem en met hem zijn. En met hem komen om met hem te heersen, met hem te regeren, met hem in die tempel te zijn. En de zegen te verspreiden, te distribueren. En dat is de tijd dat u gezag hebt over 10 steden of over 5 steden of over een klein gehuchtje, zoals dat van mij. Maar laat dat maar los. Dat regelt hij wel. Maar u mag uw zegen uitdelen. Zijn zegen dan uitdelen. Want dat is het in feite. Ik hoop dat u toch geniet van dat moeilijk stukje onderwijs. Maar we kunnen er niet aan voorbij. Dit is het laatste stukje over wat nog op aarde gebeurt. De volgende keer gaan we dus met hem uit de hemel komen op de Olijfberg. Ik wil proberen om dat opnieuw met u te overwegen. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en geven u vrede. Ik wil daarvoor bidden. Dank u wel, onze God, onze Vader. Dank u wel, Heere Jezus. Dank u wel, Heilige Geest, dat u zulke dingen in uw woord hebt laten optekenen. En dat u ons vanavond gelegenheid gaf om er naar te kijken, om er naar te luisteren, om misschien iets op te pakken. We willen u danken voor de Heer Jezus. Als we nu bedenken met wat we nu een beetje zien, hoe het met de Heer Jezus ging toen hij hier op aarde was, dan kunnen we ons voorstellen dat hij huilde en dat hij verdrietig was. Als wij naar onze kinderen kijken die niet tot geloof willen komen, die zeggen dat ze dat niet kunnen of willen, dan is dat pijn en dan is dat verdrietig. Daar kun je wel om janken. En dat doen we ook. Maar hij heeft het niet alleen over een individuele situatie gehad, maar over dat collectief van toen. We willen u danken voor de Heer Jezus die toch aan het kruis iets later zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. We willen u danken dat het zo in uw handen is. Ook als het om onze familie gaat, ook om onze kennissen gaat. We willen nu bidden dat ze hoe dan ook tot geloof in de Heer Jezus zullen komen. We willen u bedanken dat wij, als we de Heer Jezus kennen, tot geloof zijn gekomen. En dat we hier op aarde zijn en eigenlijk alleen maar uitzien naar het moment waarop we hier weggehaald worden en bij hem zullen zijn. En later met hem in die tempel zullen komen. We willen u hartelijk danken. In de naam van de Heer Jezus. Amen.